Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Hallo lieve allemaal, daar zijn we weer. De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg, afgekort GGZ, zijn een hardnekkig probleem. Dat heeft grote gevolgen voor de mensen die op de wachtlijst staan, maar ook voor de zorgverleners die in de GGZ werken. De afgelopen jaren is vooral gekeken naar de manier waarop de GGZ zelf vernieuwd kon worden. Maar de vraag is steeds vaker hoe we kunnen voorkomen dat mensen überhaupt in de GGZ terechtkomen. Want is iedereen wel echt geholpen met een behandeling in de GGZ? En wat gebeurt er aan preventie? We gaan erover praten met Inge Jansen, manager volwassen psychiatrie en oudere psychiatrie bij GGZ Oost-Brabant. Bij deze GGZ-instelling werken ze op verschillende manieren samen met huisartsen en welzijnsorganisaties. Samen onderzoeken ze wat de beste aanpak is als het gaat om mentale gezondheid. Een van die manieren is een zogenaamd verkennend gesprek. Daarbij wordt, voor de verwijzing naar de GGZ, bekeken waarmee mensen het best geholpen zijn. GGZ Oost-Brabant is een alliantiepartner van coöperatie VGZ en Erwin Hol is daar transformatiemanager voor de GGZ. Hij vertelt over de zoektocht naar manieren om de zorg en preventie rond mentale gezondheid anders te organiseren. Welkom allebei.
Dank je.
Dank je.
Ja, welkom. Inge, we beginnen met onze vaste vraag. Wat is gezondheid voor jou?
Gezondheid, dat je lekker in je vel zit. En dat betekent niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Maar ook ja, voor iedereen persoonlijk. Kom je voldoende aan sporten toe? Kom je aan je sociale contacten? Dat is voor iedereen anders. Maar lekker in je vel, ook al heb je beperkingen, lekker in je vel kunnen zitten met de mogelijkheden die je hebt.
Ja, mooi. Erwin, wat is gezondheid voor jou?
Ja, dat is een goede vraag. Ik vond dat wel een mooie, wat jij zo teruggeeft, van dat je ondanks dat je beperkingen hebt of dat je misschien ook niet altijd even goed in je vel zit, is dat je wel daaraan kan werken en dat de zorg daar is op het moment dat je het nodig hebt, weet je wel. Dus dat, ja, zo.
Komt Inge, komt jouw kijken op gezondheid ook terug in je werk? En zo ja, hoe dan?
Ja. Daar gaan we denk ik straks ook verder over praten. Daar zijn we continu naar op zoek met onze organisatie. Ik vind het heel mooi, onze organisatie heeft als doelstelling de mentaal gezondste regio te worden. Ik denk dat dat het wel zegt.
Wauw. Nou, we gaan over hebben hoe jullie daaraan werken. Om te beginnen, Cedric zei het al, de aanleiding om met jullie te praten is dat jullie een pilot doen rondom het verkennend gesprek, zoals dat heet. Kun je in het kort uitleggen wat er gebeurt in zo'n gesprek en wanneer het plaatsvindt?
Ja, in principe is het de huisarts die krijgt iemand in de spreekkamer en die heeft wat psychische problemen. Maar de huisarts kan er niet echt grip op krijgen wat er precies speelt. Die heeft het idee, ja, ik ga verwijzen, maar klopt het wel? Nou, voor die mensen kunnen we een verkennend gesprek gaan regelen. Een verkennend gesprek is dan altijd met de cliënt, maar ook met een professional van welzijn en een GGZ-behandelaar. Er kunnen ook nog naasten bij zijn, ervaringsdeskundigen, maar deze drie in ieder geval. En dan gaan we echt kijken van, goh, wat wil iemand, wat kan iemand en wat heeft hij nodig? En dan blijkt dat heel vaak GGZ-behandeling niet de beste manier is om die persoon te helpen.
Mm-hmm. En hoe reageren mensen dan als de uitkomst is? Want ik kan me voorstellen dat je aan zo'n gesprek begint met het idee, ik word zo meteen doorverwezen door de huisarts naar een GGZ-instelling en dan ben ik van al mijn problemen af. Hoe reageren mensen als er dan gezegd wordt, ja, er is eigenlijk een ander passend antwoord voor je?
Is heel divers. Maar wat ik een hele mooie reactie vond, was een jonge meneer. Die kwam bij ons en die was zo opgelucht dat hij niet in behandeling hoefde. Dat zijn problemen niet zo erg waren. Maar dat het geregeld kon worden met, hij ging naar een groepsbijeenkomst van welzijn. Kwam daar uit zijn isolement en werd daar zoveel malen beter van. Hij werd geholpen bij zijn schulden. En daarmee was het probleem eigenlijk van de baan.
En hoe reageren mensen erop dat je dan, als ik het goed begrijp, heb je dan dus drie mensen tegenover je?
Nou, het klinkt een beetje raar om te zeggen tegenover. Je doet het samen.
Ja, okay.
De cliënt blijft in regie.
Ja, maar ja. Het is dus, je bent bij de huisarts geweest, je vertelt je verhaal. Huisarts zegt ook, nou, ja, ik kan je niet precies verder helpen. Die verwijst je door, dan krijg je eerst dat verkennend gesprek. Ik zou dan zelf verwachten, er komt een verkennend gesprek met een instelling die een soort intake doet. Hè? Dat is mijn persoonlijke ervaring ook. Maar in dit geval zitten er dus ben je dus met 3 mensen in gesprek. Laat ik het dan anders verwoorden.
In ieder geval 2.
In ieder geval 2. En ik kan me aan de ene kant voorstellen dat dat dus heel erg veel... Dat voelt prettig in de aandacht die ik krijg. Goh, er wordt echt wel goed naar gekeken. Tegelijkertijd denk ik ook, weet je, is dat niet juist meer werk? Want ik ben gewend dat ik met 1 iemand praat.
Ja, maar waar cliënten ook heel veel last van hebben... ze hebben zelden maar met 1 organisatie van doen. En als je dan van de een naar de ander gestuurd wordt... en je moet steeds jezelfde verhaal houden, dat is ook niet prettig. Hè?
Dat is ook mijn ervaring. Dat is dan weer de andere kant.
Ja. Nee, en wat voor het verkennend gesprek ook heel erg groot van belang is... op het moment dat je regulier met gewone verwijzing naar de GGZ komt... en het blijkt dat toch de GGZ-behandeling niet de juiste manier is... komt dat eigen risico om de hoek kijken. En dat is met het verkennend gesprek niet het geval.
Ja, want dat is eigenlijk wel een belangrijke wat je zegt, Erwin. Normaal gesproken, als mensen worden doorverwezen naar de GGZ... dan moet je een declaratie indienen. Althans, dat gaat vanzelf, een declaratie indienen bij je zorgverzekeraar. Maar dit gesprek vindt plaats voor die verwijzing. Wat is daar het voordeel van en hoe betaal je dat dan?
Ja, dat... Nou, de reden dat we dit voor de verwijzing doen is natuurlijk eigenlijk dus dat je die huisarts gewoon wil ondersteunen en helpen bij het goed duiden van de zorg of hulpvraag. En je kunt dit natuurlijk na een verwijzing doen, alleen dan wordt het een behandeling in een aantal gevallen. Hè. Dat hebben jullie natuurlijk ook nog al de nodige ervaringen mee gedaan met de live screening, waarin je kijkt van nou, als je dat gesprek met een welzijnsmedewerker doet samen met een psycholoog, dan hoeft ook niet alles nog een behandeling te worden, hè. Maar door het eigenlijk naar de voorkant te halen, dicht bij de huisarts, ondersteun je hem daar ook bij. Want we zien ook wel in een hele hoop regio's waar je dat niet doet, dat het vaak toch leidt tot veel meer verwijzing richting de GGZ. En dan heb je een wachtlijst. Dus dat is natuurlijk inherent aan jouw intro die je teruggaf. Ik bedoel, we hebben nou eenmaal in Nederland een behoorlijk grote wachtlijstproblematiek. En dit is echt een hele mooie oplossing daarvoor.
Ja, even geredeneerd vanuit patiënt is het dus niet alleen maar het eigen risico is een financiële kant. Maar ja. Je kan me voorstellen dat je eigenlijk ook daadwerkelijk sneller geholpen wordt. Zeker als de conclusie is dat je eigenlijk helemaal geen GGZ-behandeling nodig hebt, maar dat er andere mogelijkheden zijn. Hebben jullie al een inschatting voor hoeveel mensen dit verschil gaat maken? Ik geloof dat ongeveer 20% van de mensen... normaal gesproken verwezen wordt en dan uiteindelijk toch geen echte GGZ-behandeling krijgt. Maar hoeveel procent is dat in dit geval?
Nou, voordat we begonnen met het verkennend gesprek hadden we een vorm waarbij dat heette live screening, waar Erwin net ook al over had. Daar gingen we ook al in gesprek, maar dat was na de verwijzing samen met welzijn en de cliënt om te kijken van is dit inderdaad de juiste plek? De ervaring van die live screening, die we niet voor iedereen deden, maar voor een gedeelte van onze doelgroep, zagen we dat daar 40% ruim niet de GGZ nodig had. Dus ook veel sneller bij welzijn terecht kon. Want welzijn kan vaak binnen 1-2 weken al wat voor iemand betekenen.
Dat is echt wel een groot verschil. Want wat zijn de gemiddelde wachttijden in jullie regio als mensen naar de GGZ doorverwezen worden? Hoe lang moeten ze dan wachten voordat ze normaal gesproken een behandelaar zien?
Dat is in Os is dat ongeveer 13 à 14 weken. En daarmee liggen we, ik vind het nog steeds vreselijk, maar vergeleken met een heleboel andere GGZ-instellingen valt dit nog mee. Maar dat komt dus mede doordat we al vorig jaar zijn begonnen met die live screeningen. Anders was het echt erger geweest met de wachttijden. Want we zien echt een toename in verwijzingen.
En ze kunnen dan wel worden geholpen bij welzijn. Wat voor instanties moet ik dan aan denken?
Dat kan zijn maatschappelijk werk. Ze hebben ook veel groepen waarbij groepsbehandeling of groepsbijeenkomsten worden georganiseerd.
Dat is dan een soort lotgenotencontact of zo? Ook, voor mensen die in bepaalde situaties zitten en het in hun eentje niet aankunnen?
Ook cursussen worden gegeven. Dus het is heel divers wat welzijn kan bieden.
Eigenlijk veel sociale steun.
Ja.
Wat voor omstandigheden maken dat mensen... Ja, het klinkt een beetje raar om het zo te zeggen, maar dat mensen denken dat ze psychische hulp nodig hebben. Dus voor welke groep kan het verkennend gesprek ook leiden tot een andere uitkomst?
Ja, dat is heel divers. Ik denk dat het vooral gaat daar waar iemand met depressie en andere problematiek speelt. Dat lijkt nou de grootste groep te zijn die met andere inzet van welzijn geholpen kan worden.
Schulden noemde je al. Zijn er andere aspecten die meespelen?
Isolement vind ik vooral ook bij de jeugd echt een grote.
Eenzaamheid.
Eenzaamheid bij ouderen ook. Ouderen en jeugd, dat zijn denk ik ook wel heel veel mensen die op weg geholpen kunnen worden. Mensen die hun werk zijn verloren, mensen die in echtscheiding liggen, die lijken toch wat meer in hun schulp terecht te komen. En daar zie je echt wel, daar kan welzijn heel veel in betekenen.
Maken jullie je zorgen over de ontwikkeling van de mentale gezondheid in Nederland? Gaat het slechter of gaat het beter?
Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat het eigenlijk slechter gaat. Maar er zijn op dit moment wel heel veel activiteiten om dat tijd te keren. En daar heb ik wel heel veel vertrouwen in. En dat vind ik ook het leuke om daaraan te werken. Daar kunnen we stappen in zetten. Want anders gaan we het gewoon niet redden.
Hoe zie jij dat, Erwin? Hoe zie je de ontwikkeling? Ja. Wat voor trend zie je?
Nou, ik maak me daar wel zorgen over. Ja, dus als je onderzoeken bekijkt, ook naar corona natuurlijk onder jeugd. Dat ligt er niet om. En dat geeft natuurlijk ook niet echt een heel goed rooskleurig beeld op. We zien die zorgvragen eigenlijk al stijgen. We zien het aantal verwijzingen richting de GGZ stijgen. Wachtlijsten nemen toe. Dus dan moet je echt wel met flinke maatregelen komen om daar gewoon voor die mensen een oplossing voor te bedenken. Ja, en dit is er één van.
Nou, een van de dingen die ik ook regelmatig hoor als het over de GGZ gaat. We hebben het al over de wachttijden gehad en het verschil dat als je via een verkennend gesprek ergens anders uitkomt, dat je veel sneller geholpen bent. Maar wat je ook ziet is dat door de druk op de GGZ de mensen met echt complexe problemen, voor wie de GGZ heel erg nodig is, dat die helemaal bij wijze van spreken achteraan de rij komen. Wat verwacht je dat het effect is van bijvoorbeeld de inzet van een verkennend gesprek op die groep?
Ja, achteraan de rij, dat durf ik ook weer niet zo te zeggen, hoor. Wat je wel ziet is dat we op moeten passen dat eigenlijk de echte specialistische GGZ onder druk komt te staan door lange wachtlijsten. Weet je, het komt op mij over als je dat zo zegt, is dat mensen aan de voorkant bij een intake als het ware een soort met van, hoe zou ik het zeggen, een screening doen van nou wie heeft een voorrang daarop, ja of nee. Zo gaat het in de praktijk vaak niet. Maar waar wij ons wel zorgen over maken, hoe hou je die specialistische GGZ eigenlijk toegankelijk? Weet je, dat echt voor die ernstige problematiek, dat je dat eigenlijk toegankelijk houdt. Maar dat je ook voor de misschien wat minder complexe problematiek, maar ook problematiek of mentale klachten die gewoon dus bij andere partijen gewoon beter behandeld of begeleid kunnen worden. Dat je daar eigenlijk aan de voorkant gewoon een goede duiding aan geeft.
Ja, maar mijn gedachte was, Inge, dat daardoor, doordat een deel van de minder complexe klachten überhaupt niet in de GGZ terechtkomen, dat je daardoor capaciteit vrij speelt voor mensen die complexere problemen hebben.
Ja,
dat is het idee. Ook omdat je merkt dat als iemand lang op de wachtlijst staat, de kans dat de problematiek verergert, dat men meer beroep moet doen en bij de huisarts terechtkomt, in crisis komt, ja, dat willen we zoveel mogelijk zien te voorkomen. Dus ja, ik ben helemaal eens met wat Erwin zegt. Wij selecteren niet aan de voordeur van, oh, dat is ernstige problematiek, laat maar staan. Nee, absoluut niet.
Ik kan me ook nog herinneren dat ik, nu klink ik als een ramptoerist met alles wat ik nu ga vertellen. Ik ben zo iemand die perfect in dit plaatje past. Dus, ik plas niet naast het potje en ik pas in het plaatje. Ik heb te maken gehad met mensen met depressie in mijn omgeving. Wist niet wat ik daarmee moest. Ben uiteindelijk naar de huisarts gegaan. Heb dan bij een psycholoog een aantal gesprekken gehad. Bracht me niet precies dat. Ik was eigenlijk achteraf meer op zoek naar een groepje lotgenoten. Maar ja, huisarts wist ook niet wat hij moest doen. Dus werd doorverwezen. Zelfde in een periode dat ik te kampen had met schuldproblematiek. Helaas meegemaakt. Zelfde verhaal. Heb ik er dan nog? Oh ja, echtscheiding. Weer hetzelfde verhaal. Ik heb 3 keer zo'n traject gehad. Alleen ik woonde niet in Os. Hè? En dat is waar we het nu over hebben. Hè? Want de pilot die draait op dit moment in Os. Maar dan hebben we het nog wel over een relatief kleine pilot. En voor jou, Erwin, je bent transformatiemanager. Het lijkt mij dat je op dit terrein dan ook wel snel zou willen opschalen. En heb je al resultaten van een business case. Dus nogmaals, dan ga ik terug naar, je hebt zo'n startgesprek met 3 mensen. Dan zou ik in eerste instantie geneigd zijn te denken, als zorgverzekeraar, sowieso 3 aan het begin. Maar blijkbaar loont het echt. En Ja, ik ga nu ratelen. Dat heeft met mijn persoonlijke relatie met het onderwerp te maken. Dus neem het over alsjeblieft.
Ja, nee, ik herken het ook. Ik herken de punten die je meegeeft. Die heb ik in mijn privéleven en zelf ook meegemaakt. Weet je? Dus dat het nooit altijd helemaal aangesloten heeft bij wat je precies echt nodig hebt. Wij zijn dit ook in andere regio's overigens echt wel aan het opstarten. Ook met bijvoorbeeld Oost-Brabant. Die doet dit in 3 regio's. Die starten nu eigenlijk dit jaar tot en met het einde van het jaar in Os. Het mag een pilot heten, maar eigenlijk vanaf 1 januari 2025 wordt het ook echt geïmplementeerd. Hè? Dus dat, en moeten we dat ook in verschillende regio's in onze kernwerkgebieden ook gaan opstarten met andere partijen.
Ja, dan komt het ook, dan wordt het ook echt vergoed vanuit het basispakket, ja. Heb ik begrepen.
Ja.
Hoe kan het dat VGZ het nu al vergoed? Wat heb je daarvoor moeten regelen?
Nou, met name...
Want eigenlijk, hè, dat is misschien, mensen weten dat soms niet, maar zorgverzekeraars mogen alleen maar dingen vergoeden waarvan het Zorginstituut heeft gezegd dat valt onder zorg, dus daar mag je voor betalen. Dat geldt hiervoor niet, want het gaat om een GGZ-behandelaar die iets doet in zo'n verkennend gesprek, terwijl iemand nog helemaal niet doorverwezen is naar de GGZ. Hoe heb je dat dan gefixt?
Ja, vooral ook samen met Oost-Brabant. Kijken van hoe kunnen we dit met de lokale partijen ook oplossen. Hè? Want daar lag gewoon een grote wens. Wij willen eigenlijk die screening die we nu eigenlijk bij de intake doen, willen we veel meer vooraf bij de huisarts een plek geven. Dus hebben we ook met de lokale huisartsen, met Humo-huisartsen en met Oost-Brabant en met ons welzijn het gesprek gehad. Van nou, als jullie die wens hebben, hoe kunnen jullie nu faciliteren om dat van de grond te krijgen?
En hoe wordt het dan betaald?
Via de huisartsen. Financiering hebben we er nu voor gekozen.
Oké, dus het is eigenlijk een aparte innovatieve afspraak gemaakt, waardoor het wel betaald kan worden. Nou, mooi dat dat per 1 januari kan, maar dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd. Hoe groot acht je de kans, Inge, dat heel veel GGZ-instellingen dit snel na 1 januari ook gaan doen?
Ik denk dat heel veel organisaties eerst alles geregeld willen hebben. En pas als alles geregeld en duidelijk is, dan aan de gang gaan. Ik ben wat ongeduldig wat dat betreft. Als ik zie dat er mogelijkheden zijn, en dat denken onze partijen in de regio ook over, dan willen we gewoon kijken. Als het het doet, dan moet je proberen het te regelen. En misschien dan nog niet op de volledige schaal, maar begin maar klein, als het kan. Ja, en dan waren we heel blij dat we Erwin tegenkwamen, die daarin mee wilde denken. Dan kun je al aan de slag gaan. Het lukt dan ook om ervaring op te doen. En die kunnen we volgend jaar, als het groter gaat, meteen gebruiken. Daar ben ik heel blij mee.
Waar hebben we het dan over als het gaat over alles regelen? Is dat dan de huisarts, de welzijnsorganisaties, GGZ-instellingen, die hebben dan samen te werken? Gaat het dan simpelweg over agendabeheer? Van welke mensen spreken we wanneer met meerdere mensen tegelijk? Waar lopen mensen tegenaan om te zeggen, oké, we gaan dit organiseren?
Er zijn heel veel verschillende dingen. Het is inderdaad de tijd, maar ook de financiering van de welzijn. Die moet ook capaciteit ervoor leveren. Dus je hebt te maken met gemeentes die daarin moeten ondersteunen. Denk ook aan iets als de algemene verordening van gegevensbescherming. De privacywet. Ook daar moeten een heleboel dingetjes in regelen. Administratie, de tijd. Er komt wel het een en ander bij kijken.
Wat je dus ook eigenlijk zegt... Tussen de regels door misschien tegen GGZ-instellingen die dit horen of anderen. Die denken, dit zou eigenlijk wel een mooie richting zijn. Wacht niet tot 1 januari, want er valt echt superveel te regelen en te bedenken en met elkaar af te spreken. Klopt dat?
Nou, het moet bij je passen. Ik ben iemand, en dat zijn mijn collega's ook. Wij willen graag eerst even wat uitproberen voordat we het groter gaan doen. Dan heb je er wat ervaring mee. Maar er zijn ook organisaties die wat behoudender zijn. Dus laat dat ook zo. En ik denk dat er in heel Nederland op verschillende manieren hele mooie voorbeelden zijn, ook op andere terreinen. Ja, we hoeven niet allemaal het wiel uit te vinden. Ga daar kijken.
Ja. Als ik met een beetje afstand kijk naar waar we het hier over hebben, hè, de afspraak om het verkennend gesprek überhaupt landelijk te gaan toepassen, komt uit het Integraal Zorgakkoord. We hebben het daar in deze podcast vaak over gehad. Dat zijn landelijke afspraken, die zijn 2 jaar geleden gemaakt. Dan denk ik, heeft het eigenlijk, en dan kijk even naar jou Erwin, is het eigenlijk niet belachelijk lang dat het zo lang heeft geduurd voordat dan we op het punt staan om echt op te schalen?
Ja, iedere regio heeft natuurlijk eigenlijk een beetje zijn eigen implementatiesnelheid. Maar misschien wel goed om te vertellen dat het verkennend gesprek waar we het hier over hebben gekoppeld is eigenlijk aan 4 functionaliteiten waar partijen in regio's mee aan de slag zijn gegaan qua implementatie. En dat alles in een mentaal gezondheidsnetwerk vorm. En wat doet zo'n mentaal gezondheidsnetwerk? Want dat is in wezen wat er in het ISA staat. Hè. Gaan met elkaar aan de slag. En met elkaar betekent dat huisartsen, sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars en de GGZ. Om zo'n netwerk in zo'n regio te vormen waarin je veel meer naar wachtlijstmonitoring gaat. Dus ga goed die wachtlijsten in kaart brengen. Zorg er ook voor dus dat mensen die op de wachtlijst staan zo snel als mogelijk naar het snelst beschikbare aanbod, als het echt een zorgvraag is, toegeleid worden. En dat verkennend gesprek. Dus dat, om het ook maar even gewoon te nuanceren, dat best een klus is, omdat eigenlijk nadat het de inkt van het ISA droog was, om dat in zo'n regio ook met elkaar aan te gaan. De ene regio is daar, had eigenlijk al heel veel samenwerking liggen, ook met gemeente en sociaal domein. Ik denk dat jullie daar een heel goed voorbeeld van zijn, met alle projecten die je ook met gemeente oppakt en doet. Maar andere regio's hadden dat misschien ook wat minder en hebben wat meer tijd ook nodig gehad om die implementatie ook te doen.
Ja, jullie zeggen ook dus ook eigenlijk zo'n manier van integraal kijken naar de vragen waarmee mensen bij een huisarts komen, vraagt ook echt een hele goede basis in de samenwerking tussen de verschillende partijen, want anders gaat het niet werken. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En ook om even terug te komen op wat jij vertelde, van goh, dan kom ik bij zo'n GGZ-psycholoog en ik heb niet het gevoel dat ik geholpen word. Ook bij de huisarts niet.
De kwaliteit was overigens goed, hè? Ja. Maar misschien was het inderdaad niet.
Net niet wat jij op dat moment nodig had. Ik denk dat heel veel huisartsen, er zijn zoveel organisaties die allemaal een stukje doen in de zorg en welzijn. Weet maar eens daar het overzicht in te houden. En dat is ook een belangrijke functie in het Integraal Zorgakkoord. Dat je weet bij wie je terecht kunt die het zicht heeft op alle hulpmogelijkheden. En dan had dit waarschijnlijk voorkomen kunnen worden.
Ja, ik vind het ook een hele logische oplossing. Hè? Ik vind het ook heel simpel klinken. Ik vind het alleen jammer om te horen dat het niet zo simpel geregeld is. Ik ben wel blij dat het dan gebeurt. Maar Erwin, stel mensen die, nou, bijvoorbeeld huisartsen of mensen die bij een GGZ-instelling werken. Waar moeten die zich melden als die denken, ja logisch, dit willen wij ook. Wat moeten die dan doen?
Ja, ik denk dat we in de meeste regio's nu zelf ook wel vanuit VGZ een goed plaatje hebben. Daar kijken we ook heel duidelijk naar. Hè? Dus dat regio's ook hiermee aan de slag zijn. Dat per 1 januari 2025 daar ook echt een start mee wordt gemaakt. Dus we zijn met alle onze regio's eigenlijk ook met partijen in de regio in gesprek van komt er een transformatieplan? Wanneer starten jullie met verkennend gesprek? Hebben we ook een goed beeld bij wanneer dat gaat starten? Maar je merkt alleen bij Oost-Brabant dus is dat daar eigenlijk het gesprek ook veel meer ging over. Wij willen leren, we willen ontwikkelen, dus laten we alvast met het gesprek beginnen. En we wachten het plan niet af of de toekenning van een financieringsvraagstuk. Dus ja, daar heb je eigenlijk denk ik hier ook gewoon mee te maken. Dus daarmee kan ik je wel geruststellen. Ik denk dat wij in al onze regio's een heel goed beeld hebben wanneer in 2025 gestart wordt met het verkennend gesprek en zo'n netwerk.
Daar wordt al proactief op gehandeld eigenlijk.
Ja, dus zeker.
We zijn eigenlijk de pilot al voorbij.
Ja. Ja, dit is in wezen een pilot, hè, waarin tot eigenlijk einde van het jaar gewoon ervaring wordt opgedaan. Per 1 januari wordt ook daadwerkelijk gewoon gestart. Maar in 2025, ik weet niet helemaal of dat allemaal per 1 januari zal zijn, maar gaan de andere netwerken in de regio's ook aan de slag.
Ja, bij wie ligt eigenlijk de regie, zeg maar? Wel, heel vaak bij dit soort dingen, het moet toch iemand beginnen, zeg maar, met het agenderen en de anderen bij elkaar halen. Wat van wie verwachten jullie, verwachten wij als zorgverzekeraar dat het initiatief komt, Erwin?
Ja, in het ISA waren er daar ook afspraken over gemaakt. Dus dat met name een beetje de penvoerdersfunctie of regiefunctie bij de grote geïntegreerde instelling in de regio kan te liggen. Samen met name de huisarts. Omdat
dus een grote GGZ-instelling, daar wordt dan naar gekeken in zo'n regio.
Ja. En wat wij dan doen is dat we vooral, en met name verdeeld over een eerste en tweede zorgverzekeraarsdeel. En wij kijken in onze eigen kernwerkgebieden, met name met die partners dan, hoe gaan we dit plan met elkaar maken en hoe kunnen we jullie daarin ondersteunen. Maar het bijeenbrengen van zo'n netwerk, als het er al niet is, hè, dat ligt met name dan eigenlijk vaak op initiatief van de instelling.
Je zei net, Inge, dat het ook voor een belangrijk, hè, of dit daadwerkelijk gaat werken en afhangt van hoe het in het welzijnsdomein, om het zo maar te zeggen, geregeld is. Dat betekent dus dat we ook naar gemeenten en naar welzijnsorganisaties kijken om dat op te vangen. En daar maak ik me eerlijk gezegd de laatste tijd nog wel een beetje zorgen over. Als je ziet de discussies over landelijke financiering van gemeenten, er komen financiële problemen aan. Ben je optimistisch over hoe gemeenten dit kunnen oppakken de komende tijd? Gewoon alleen al uit financiële overwegingen?
vind hem heel spannend. Wij hebben het geluk dat de gemeentes waar wij mee werken in het algemeen verder kijken. En ook in de toekomst, niet alleen naar het korte termijn effect. Maar het staat onder druk. Het mag ook niet zo zijn dat de zorg die de GGZ dan minder gaat leveren dan ineens bij het welzijn terechtkomt. Daarvoor is daar ook de capaciteit niet. En we hebben gewoon overal te maken met een arbeidsmarkttekort. Dus het is ook maar één gedeelte. We zullen veel meer moeten doen. Er moet veel meer gebeuren op het gebied van preventie. Op e-health. Er zijn in onze regio ook de ontwikkeling van laagdrempelige steunpunten, gerund door ervaringsdeskundigen. Als iemand op de wachtlijst staat, loopt hij nu heel vaak naar de huisarts, omdat het probleem nog niet opgelost is en iemand nog niet aan de beurt is. Wat kunnen we doen om die wachttijd te overbruggen met ervaringsdeskundigen? Daar zijn in het land ook hele mooie voorbeelden van. We hebben het over de stormaanpak. Dat is een aanpak voor jeugd op scholen. Al dat soort dingen bij elkaar moeten gaan helpen, dat we niet dan ook het welzijn weer gaan belasten.
Maar dat laatste, dat triggert me eigenlijk wel, die stormaanpak. Wat is dat precies?
Ja, dat is een onderzoeker van GGZ als Brabant heeft op een bepaald moment ontdekt dat je als je vroegtijdig op scholen in samenspraak met de GGD en met docenten het problematiek van mentaal gezondheid aan de orde stelt, dat je daar, dat het bespreekbaar wordt, dat je daarmee een heleboel problemen kunt voorkomen.
Dus dan werk je eigenlijk aan de weerbaarheid voordat überhaupt problemen ontstaan. Je zou denken dat dat misschien nog wel de allergrootste prioriteit moet krijgen. Als je gewoon het gesprek over ziet dat we tot nu toe hebben gehad, hoe voorkom je dat mensen überhaupt in zo'n situatie terecht kunnen? En hoe zorg je dat ze het leven beter aan kunnen?
Ja, dat is precies waar het om gaat. Ja.
En gaat het dan over weerbaarheid of over het leren over mentaal welzijn?
Beide.
Daar gaan ook wel eens geluiden over op, dat op het moment dat je leerlingen daar mee in aanraking brengt, dat je dan ook helpt problematiseren.
Die ervaring is er niet. Het stormproject draait in onze hele regio, bij alle scholen. Het is ook op andere plekken in Nederland draait het. En de effecten zijn, op het moment dat je ziet dat iemand er echt problemen mee heeft, wordt hij er ook echt ook wel uitgelicht en krijgt een apart programma.
Juist.
Je laat iemand niet, omdat het bespreekbaar is gemaakt, lopen. Maar het feit dat de antenne er meer voor open staat, ook bij de docenten, dat doet heel veel.
En voor jou, Erwin, want als transformatiemanager, je ziet al dat, je maakt je al zorgen over de jeugd. Is het dan ook, als we het hebben over preventie, dat je dan als coöperatie VGZ ook zegt, ja, dan zouden we echt meer met het onderwijs moeten of willen doen?
Ik denk dat we met name ons nu vooral aan het richten zijn op wat het sociaal domein gemeentelijk zou kunnen doen. Weet je, dus dat, en daar is denk ik al heel veel winst te behalen. Voor mij is onderwijs, maar dat heeft meer met mijn raakvlak te maken, dat ik me vooral ook bezighoud met de inkoop van GGZ. Dus dan is het eigenlijk al, ja, dat is al een stuk verder in het traject natuurlijk. Maar ik maak me ook zorgen hoor, over waar je mee begon. Van hebben de gemeenten wel voldoende middelen en mensen, al dan niet bij hun eigen beheer, maar ook met welzijnsaanbieders in hun omgeving, om in wezen dit, dit probleem ook op te pakken. Want dat is natuurlijk wel in het ISA natuurlijk een heel duidelijke soort met van ook wel afspraak geweest. Van zorg er ook voor, dus dat je dan ook daar voldoende voor geëquipeerd bent in die regio. Dus dat je dat ook als antwoord kunt. Want ja, je zegt net 40% minder instroom. Ja, het is niet dat die mensen ineens rond gaan wandelen en dat ze denken na dat gesprek van nou, ik heb...
Er moet wel echt een alternatief zijn.
Er moet een alternatief beschikbaar zijn. En welke alternatief je ontwikkelt, dat wordt onze uitdaging ook wel met de regionale partners. Kijk, en dan is het verkennend gesprek een methode. Maar de komende jaren, ook in die ISA-aanvragen, die transformatieplannen, moet er ook echt wel een antwoord zijn van wat voor aanbod ontwikkelen we dan? En dat moet dan geen behandelaanbod worden met de gemeentelijke partners om echt het antwoord te kunnen geven.
Ja, ja. Tot slot van dit gesprek heb ik nog een laatste vraag. Als je dit geheel overziet, hè, we willen mensen die nu vaak op een lange wachtlijst terechtkomen sneller helpen. Dat is een hele praktische, concrete doelstelling. Maar hebben jullie ook nog een diepste wens als het gaat over GGZ, mentale gezondheid? Je mag hem nu uiten, Inge.
Ja, nou ja, inderdaad, die wachttijden, dat die echt lager worden, dat is de belangrijkste. Dat we minder crisissen krijgen, vind ik ook echt heel van belang. En dat we gewoon die mentaal gezondste regio worden, zou ik echt super vinden.
En wat zou dan je belangrijkste advies zijn aan de luisteraars?
Nou, vooral als je in de regio of zit, help daaraan mee.
Erwin, heb jij nog een diepe wens als het hierover gaat?
Ja, ik zit al een paar jaartjes al in de GGZ-inkoop. En ik merk dat altijd die wachtlijsten gewoon zo'n donkere deken over de GGZ heen trekken. Terwijl er zoveel mooie zorg geleverd wordt. En zoveel mooie initiatieven ontwikkeld worden. En ik hoop dat we die er af en toe eens even af kunnen trekken. En ook kunnen stilstaan bij de mooie dingen die in de GGZ gebeuren. Weet je? En dat zou wel helpen als we met dit soort interventies gewoon die wachtlijsten ook echt wel een stuk terug kunnen brengen. Hopelijk zelfs dat ze helemaal weg zijn, maar nou, ja, laten we dat hopen.
Erwin, dat is een mooi bruggetje naar de afronding, de donkere deken eraf. Toen wij vroegen aan jullie, wat is gezondheid voor jullie? Toen zeiden jullie eigenlijk lekker in je vel. Nou, dat donkere deken, dat helpt daar niet bij. En bij die gezondheid zeiden jullie ook bij dat lekker in je vel, ondanks de beperkingen die je hebt. Nou, dat heb je natuurlijk ook in de regio waar je op dit moment bezig bent met wat je aan het doen bent. Tegelijkertijd voegde je daaraan toe, Erwin, maar dat je wel in staat bent om daaraan te werken. En dat zijn jullie eigenlijk heel erg actief aan het doen. Heel erg veel succes daarbij. Goed om te horen dat we de pilot eigenlijk al voorbij zijn. Vaak wordt er een pilot gestart om te testen of we iets gaan doen. Nu, grappig genoeg, is er een pilot gestart om te leren. Maar er is al besloten dat dit gaat gebeuren in meer regio's. Het klinkt als een logische oplossing. Het is helaas geen simpele oplossing, omdat het niet simpel geregeld is. Wel zijn er al veel lessen geleerd. Is het resultaat helder? Dus zoek elkaar op. Mocht je, als je dit hebt geluisterd, vragen hebben of opmerkingen, plaats een reactie onder LinkedIn of stuur een mail naar denkmeemet@vgz.nl. Alle inbreng en hulpvragen worden ontzettend gewaardeerd. Dank jullie wel, lieve luisteraars. Tot de volgende weer.